Van harte welkom in alweer een nieuwe podcast van Hoofdbreker. Mijn naam is Fabi Schiemaker. Ik ben ervaringsdeskundige, narcismecoach en lifecoach. In mijn podcast neem ik jou mee in de wereld van narcisme, geef ik jou tools en inzichten hoe jij kan helen na narcistisch misbruik. En het geluk terugvinden in jezelf. Is dit mogelijk? Ja hoor, weet, de narcist of narcisten die kun je niet veranderen. Jij wel. Deze podcast wordt toch net iets anders dan de andere, want normaal gezien ben ik altijd aan het woord. En nu geef ik het woord aan Ken van Ierland. Ken is een Nederlander die bij mij een coaching traject heeft gevolgd. In de podcast deelt Ken zijn verhaal van narcistisch misbruik. En gaan we dieper in op thema's zoals hoe ontdekte jij narcisme, welke gevolgen had dit voor jou, hoe voelde jij jou tijdens de rouwfase. En we eindigen ook van wat bracht het jou bij, wat leerde je hieruit. En het mooie is, zoals Kenneth daarnet vertelde tijdens de podcast, was ze van, Fabi, ik hoop met mijn verhaal, net zoiets als je hebt een Persisch tapijt, dan zegt hij, ik hoop dat ene draadje aan te reiken, dat mensen kunnen vastnemen. En wanneer ze daaraan trekken, dan kunnen ze het hele Persische tapijt ontrafelen. Ik wens jou veel luisterplezier en ik dank nogmaals jou, Ken. Dank je. Dus, dag Ken, van harte welkom in de podcast van Hoofdbreker. Ik ben vereerd om jou hier te mogen interviewen. Ik vind het trouwens ontzettend moedig hè, dat je dit doet, want jij staat, als we kijken naar de periode dat ik jou leerde kennen, waar jij nu staat, sta je veel sterker in jouw schoenen. En toen ik jou vroeg als jij te gast wil zijn in de podcast, toen zei jij ja. Nu, gewoon even voor de beeldvorming van mensen die nu denken van, maar wie is Fabi in gesprek? Kan je jezelf kort even voorstellen? Wie ben jij? Wat doe jij? Want ik kan me voorstellen dat de mensen... Dan kunnen de mensen tenminste een beter beeld vormen van jou.
Heel goed, dankjewel. Fabi, leuk om dit te doen. Ik ben gewend om interviews te geven en, op film en op televisie. Dus voor mij is dat niet zo een geweldige uitdaging. Wie is Ken van Ierland? Ik ben Nederlander, 66 jaar oud, nog geen 67, 66 jaar oud. Ik ben opgeleid en opgevoed in België, dus ik voel me heel verwant met Vlaanderen. Begrijp de taal goed, begrijp de mentaliteit goed. Ik heb daar mijn humaniora retoricaopleiding gedaan. Ik heb gestudeerd in Leuven. Ik heb de hele wereld rondgereisd met zakenmannen. Ik heb een eigen bedrijf in Den Haag. Ik zit in de high-tech wereld. Ik ben vader van twee dochters. Ik heb twee huwelijken achter de rug. Wie niet tegenwoordig. En ik ben heel ziek geweest tijdens de COVID-periode. Langs het randje geweest, gaan van de afgrond. Toen ben ik eigenlijk mijn leven opnieuw gaan inrichten. Helemaal opnieuw. En dat is eigenlijk ook wel een beetje de aanleiding waarom wij hier rond de tafel zitten. Is dat ik in een derde relatie ben gestapt. Oh my god, wat een ervaring was dat.
I know.
Want toen heb ik eigenlijk gewoon de kennismaking met wat is narcisme wel heel pregnant meegemaakt. En daar gaan we het eigenlijk vanmiddag over hebben.
Inderdaad.
Dus dit ben ik.
Oké. Zeg maar hoor.
Wel maar, schiet maar.
Ja. Wel, ik heb deze ochtend eens nagekeken. Ik heb het eens opgezocht wanneer jij contact met mij opnam. Jij nam contact met mij op via mail op 12 september 2023. En het leuke hieraan is, we hebben elkaar eigenlijk nog nooit in het echt ontmoet. Hè? Jij zit uiteraard gelet de afstand. Jij woont in Nederland en ik woon in België. Dus we hebben eigenlijk het traject via Google Meet gevolgd. En herinner je nog ons eerste gesprek via Zoom? Toen was jij zo zenuwachtig, weet je dat nog?
Nou ja, omdat ik slechte ervaringen heb met Zoom als platform. Maar goed, het maakt niet uit. Er zijn zoveel van die platformen. Ze zijn allemaal door techneuten, voor techneuten ontwikkeld. Dus het kost nogal wat moeite om daar goed mee om te gaan. Maar goed, desalniettemin, we hebben elkaar gevonden.
Ja.
Veel belangrijker, want we hebben een heel mooi proces op gang gezet sinds 12 september.
Ja, want jij gaf aan in die mail dat jij toen, en dat was echt een noodkreet, dat je echt hulpnood had. En je gaf ook aan dat jij dus in de ban zat van narcisme. Nu weet iedereen heeft zo'n aha-momentje, zo wanneer dat er zo puzzelstukjes naar beneden vallen. En dat jij denkt zo van, oh my god, heb ik ook te maken met narcisme? Mag ik jou vragen, wanneer was jouw aha-momentje? Kan je nog eens teruggaan naar dat gevoel van toen? En delen wat jij precies voelde. Want ik kan me voorstellen dat mensen die nu naar de podcast luisteren en net op narcisme ontdekt hebben, dat zij ook in die emotionele rollercoaster zitten. Dus graag jouw gevoelens delen. Lukt dat jou?
Ja, laat ik zo zeggen. Kijk, als je in een narcistisch proces terechtkomt, dan heb je dat als empaat, heb je dat gewoon niet in de gaten. En op het moment als je door alle fases van het narcisme heen bent gegaan, en bij mij was het dat ik bezig was met mijn emigratie naar Dubai, hè, want formeel woon ik in Dubai, en dat ik daar dus bij de douane in Dubai uit de rij gehaald werd, omdat er ingebroken was in mijn telefoon. En zij hadden geconstateerd met software dat ik dus bespioneerd werd. En toen wij dus die gegevens boven tafel hadden gehaald, ja, dit is natuurlijk een geweldig cowboyverhaal, maar dat maakt het natuurlijk wel smeuïg. Maar ik kan er nu ook wel om lachen. Dat het toen boven tafel kwam dat mijn ex-vriendin ingebroken had op mijn telefoon en dat ze mij reeds een jaar lang had bespioneerd. En het kwam er ook nog bij dat zij vlak daarvoor aangifte had gedaan bij het Openbaar Ministerie in Nederland, dat ze mij aangifte had gedaan wegens stalking. En daar was ik behoorlijk van onder de indruk, dus toen ik in Dubai kwam. Toen heb ik virtueel met mijn advocaat erbij, die zat weliswaar in Nederland, heb ik met de politie in Amsterdam een gesprek gevoerd. Maar ik werd verhoord in zaken de stalkingsverdachte en de aangifte die ze tegen mij gedaan hebben. En dat heeft mij behoorlijk van mijn stuk gebracht. Dat ik dacht bij mezelf: My God, wat gebeurt er nu allemaal weer? En ik ben toen gaan verdiepen van. Eigenlijk vanuit een stukje reciprociteit van wat is hier nou eigenlijk allemaal gebeurd. En toen ben ik zo eens een beetje die dingen op een rijtje gaan zetten. En toen heb ik gekeken per toeval naar de film Gone Girl.
Ja, die heb je verteld, ja.
En toen zat ik naar mijn eigen film te kijken. En toen gingen bij mij muntjes vallen. En toen ben ik dat eigenlijk met steekwoorden ben ik dat gaan googlen. En toen kwam ik bij narcisme uit. Nou, ken ik natuurlijk de term narcisme wel, maar ik kende de diagnose, althans narcisme als NPS, als pathologie, kende ik dus niet. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen, ik ben er heel veel over gaan lezen toen ik daar in Dubai zat, terwijl ik ook dus mijn verhoor en wederhoor ging voorbereiden. En ik eigenlijk dus een verhaal moest schrijven van wat ik allemaal meegemaakt had met die desbetreffende persoon, die dame, in de periode van 10 tot 12 maanden tijd. En dat was een rollercoaster. En toen ik dat eigenlijk zo op ging schrijven, dat is interessant als je dingen op gaat schrijven vanuit de terugblik, is dat je op een gegeven moment muntjes gaat vallen. En toen ben ik door gaan googlen en toen kwam ik narcistencoach tegen, Fabienne. En dat ben jij. En toen dacht ik bij mezelf van, daar ga ik eens contact mee opnemen, want ik ben heel cognitief ingesteld. Dus ik vind het super interessant om te onderkennen van heb ik hier te maken met narcisme en wat kan ik eraan doen om hier tegen te weer te stellen. Nou, zodoende zijn wij met elkaar in contact gekomen. Het heeft geholpen om mij een verklaring af te leggen bij de politie in Amsterdam via de virtualiteit, dus via Zoom, om een verhaal uit te werken. En dat heeft uiteindelijk ook ertoe geleid dat ik aangifte heb gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen haar, wegens huisvredebreuk en identiteitsfraude. Nou ja, er zijn nogal wat strafbaarheden. En die zaak die loopt op dit moment en dat is heel heftig geworden, kan ik
Ja, je bent nu meer naar het proces bezig, maar kan je nog iets meer vertellen hoe jij jou voelde? Want ik heb deze morgen jouw mails nog eens doorgenomen en ik zag, of ik las toch echt wel van de emoties die daar zaten bij jou, hoe jij overstuurd was, toch wel ook, ja?
Ja, kijk, Je moet eigenlijk bij het begin beginnen. Dus ik heb twee relaties gehad van vrouwen die ik in mijn jeugdjaren heb ontmoet. Later, de tweede vrouw wat later, na 23 jaar huwelijk, in een nieuwe relatie gestapt. Die is om praktische redenen is die relatie geëindigd. Maar het zijn nooit vechtrelaties geworden. En toen na mijn ziekte ik uit Frankrijk terugkwam en ik dus een nieuw leven begon, ben ik via een datingsite in contact gekomen met een dame in Aalsmeer. Waar ik mee dus ben gaan daten, waarbij ik zo voorzichtigheidshalve een relatie ben aangegaan. En gaandeweg het traject kwam ik tot de conclusie dat er nogal wat dingen los waren met haar vanuit een psychologische optiek. Hè, veel psychologische problemen. OCD, obsessief-compulsief. Dat is al een hele bijzondere. Zit tegen smetvrees, zit dat aan. Ik merkte op het gebied van intimiteit dat ze daar heel veel problemen mee had. Hè, dus vormen van frigiditeit. En ik merkte dat ze dus door haar OCD erg in de control-modus zat. En redelijk paranoïde was. Dus ik werd dag en nacht werd ik in de gaten gehouden. En waarbij de relatie verliep in drie fases. De fase 1 was dat ze geweldig blij was dat ze mij had leren kennen.
En
Dat ze
wacht,
mij
ik
leren
ga mag
kennen.
ik eventjes aan interpelleren, want dit is waar, maar wat het beeld dat mensen hebben bij een relatie bij een narcist is dat het altijd heel snel gaat. Maar bij jullie was dit niet het geval, hè? Dat was niet zo rap, 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 hè?
Nee, dat ging heel langzaam. We leren elkaar kennen eind februari. En dat ging stapje voor stapje, werd ik gewikt en gewogen of ik wel voldeed aan het plaatje. Dit is dus in hindsight, hè? Dus achteraf. Hè? Prima, want ik was heel ziek geweest, moest herstellen, revalideren. Ik leerde iemand kennen die ik eigenlijk wel heel erg leuk vond, of waarvan ik dacht dat ik ze heel erg leuk vond, omdat het plaatje was helemaal perfect. Het ging heel langzaam. Achteraf, toen merkte ik dat ze al heel vroeg in de relatie begon met vormen van gaslighting. Hè, waarbij ik eigenlijk gewikt en gewogen werd. Met speldenprikken onder druk werd gezet ten aanzien van mijn empathie voor haar. Hè, dat vond ik heel vreemd. Hè. Dus mijn intuïtie waarschuwde mij al heel vroeg in de relatie van, is dit wel verstandig wat hier gebeurt? Hè, maar ik wilde zo graag, hè, laat ik het van beide kanten bekijken, hè, want je hebt altijd twee mensen in zo'n relatie, dat ik heel graag wilde, maar dat ik het wel tegen dingen aanliep, dat ik bij mezelf dacht, A, complexe tante, en B, wat is dit vreemd? En toen wij voor de eerste keer met elkaar intiem een keer bij elkaar kwamen, dus dat was na 3 maanden, ja, toen viel mij op dat ik tegen iemand aanliep die niet vanuit gevoel intimiteit kon bedrijven, maar dat vanuit een mechaniek deed. En ik dat heel vreemd vond. Toen ben ik hals over kop gegaan. Ik heb haar meegenomen naar Madrid. Ik heb haar meegenomen naar Istanbul. Ik heb haar meegenomen naar Sevilla. En wat opviel in die periode is dat die relatie heel eenzijdig was. En dat het mij opviel dat er heel veel complexiteiten in die relatie zat. Nou, daar ben ik natuurlijk met haar over gaan praten. Toen heeft ze mij meegenomen naar haar psycholoog, ook seksuoloog. En er werd mij gewoon uitgelegd dat zij door een HPV-besmetting baarmoederhalskanker had opgelopen. En dat ze daardoor eigenlijk niet meer in staat was om tot een normale intimiteit te komen. Dat is natuurlijk heel sneu, hè? En dat heeft natuurlijk impact op je. En vervolgens zat ik voor mezelf nog redelijk fris in die relatie. En dat betekent dat ik eind juli eigenlijk dacht van, ik ga wat afstand nemen, want ik kan eigenlijk niet veel verder. En toen is zij eigenlijk mij gaan claimen, ze is mij gaan controleren. Ze heeft vervolgens ook destijds ook software op mijn telefoon geplaatst om mij te controleren zonder dat ik dat wist. En mij opviel dat ze mij dagelijks, wekelijks controleerde voor de activiteiten die ik ontplooide. He, gewoon contacten met mijn kinderen, maar ook contacten met relaties. Nou, en mijn relaties bestaan uit mannen en vrouwen. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar dat is nou eenmaal zo. Zo
Het is
ziet het.
niet zo vreemd hoor.
Maar dat betekent niet dat de vrouwen waar ik contacten mee heb, dat ik daar ook intieme relaties mee heb. Nou, maar daar verdacht zij mij natuurlijk van. En vervolgens is die relatie in een stroomversnelling terechtgekomen, waarbij in oktober zij op een gecalculeerde manier die relatie tijdelijk heeft beëindigd. Met de wetenschap, omdat ze dat allemaal keurig gepland had. Dat is ook een kenmerk. Ze plannen namelijk alles. Er is nul enthousiasme, dus nul spontaniteit. Het is allemaal gepland. Het is allemaal gecalculeerd. Het is allemaal bedacht. En ze weten heel goed wat ze doen. Ze weten heel goed wat ze doen. Maar omdat de relatie met een narcist altijd in drie fasen gaat. De eerste fase is, dan ben je de trofee. Dan prijzen ze je de hemel in. De tweede fase, toen ik tussen haar vingers door begon te glippen in juli, ga je in de devaluatiefase. He, dan gaan ze je onder druk zetten, gaan ze je gaslighten en ze gaan je betrappen. He, wat denken ze dan tot je betrappen? Je krijgt dan zo'n paranoïde relatie en je ziet dat in hun body language. Kijk naar de ogen. Je ziet het in de ogen. Je ziet het in de ogen. Dat zijn koude, kille, berekende ogen. Eigenlijk zoals een roofdier naar zijn prooi kijkt. Je laat je daarin verrassen, omdat je dat niet gewend bent en geen ervaring mee hebt. En ik ben toen van positie veranderd. Daar waar ik in het begin eigenlijk mij op een frisse manier op afstand hield, ben ik in de tweede fase eigenlijk in een soort pleasing fase terechtgekomen, die er uiteindelijk heeft toegeleid dat ik een soort leeggezogen batterij werd. Dat ik dus emotioneel helemaal leegliep. En dat heeft dus 4 maanden geduurd, totdat ik op een gegeven moment wakker werd en tegen haar zei van luister eens even, het is een hele eenzijdige relatie, willen wij met elkaar doorgaan? Dan vind ik dat jij je best moet gaan doen, dat je onder behandeling moet gaan stellen, omdat ik vind dat een relatie zonder intimiteit gewoon niet kan. En toen heeft ze voor zichzelf een zeer gecalculeerd en een zeer afgewogen besluit genomen door de relatie plotslag te beëindigen. Ze heeft dus gewoon gezegd, ik stop ermee. Ze heeft de deur dichtgegooid. En dat noem ik altijd het Fred Flintstone effect. Is dat je als Fred Flintstone gewoon buiten gezet wordt door de dinosaurus om vervolgens op de deur Wilma gaat lopen roepen. Omdat je dat namelijk gewoon niet verwacht. Wat heb ik toen gedaan? En dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik heb toen contact opgenomen met haar familie, haar oom en haar tante. En melding gemaakt van het feit dat zij, dat ik vond dat ze ziek is. En dat ze dus hulp nodig had, omdat wij een relatie hadden. En die heb ik toen ook, laten we zeggen, redelijk plastisch beschreven. Dat er dus een aantal dingen niet klopten. Die mensen zijn zo doodgeschrokken, maar wat veel belangrijker is, dat zij exposed werd. Ze werd exposed over, voor datgene wat ze jarenlang onder de pet heeft gehouden. Niemand weet, in haar vriendenkring niet, in haar vriendinnenkring niet, in haar familiekring niet, wie de werkelijke dame is waarvan men denkt dat ze is. Maar dat is ze niet. Dus je ziet aan de buitenkant het perfecte plaatje. Je ziet dus in de omgang pleasen tot in de gloria. Maar uitermate gecalculeerd. En niemand doorziet ze dat. En ze zijn er perfect in om dat helemaal onder controle te houden. Waar ik toen geen rekening mee heb gehouden, is dat ik in mijn emotie mij zo al aan haar had gehecht. Dat ik dat verlies om voor mij onbegrijpelijke reden. Ik ben een succesvolle zakenman. Ik heb dingen meegemaakt in mijn leven. Ik heb het Israëlisch leger gezeten. Ik heb 2 jaar in Libanon gevochten. Ik heb zoveel dingen gedaan in mijn leven. Ik ben heel succesvol geworden in het zakenleven. Dus ik ben geen mietje. En ik heb eigenlijk niet begrepen, en ook de mensen in mijn omgeving niet begrepen, waarom ik zo emotioneel stuk zat. En ik bedoel, ik zat emotioneel zo stuk. Dat mensen gewoon zich zorgen gingen maken. Mijn kinderen, mijn vrienden, zakenrelaties, die hadden dit nog nooit meegemaakt. Een rationele man die met veel humor in het leven staat, die dingen aan kan pakken, overziet en die totaal los was. Ik kon niet meer slapen, ik kon niet meer eten.
Je was ook veel vermagerd, hè?
Ik ben gigantisch afgevallen. Ik was dag en nacht met haar bezig. Ik bedoel, dag en nacht. iedere minuut van de dag was ik met haar bezig om twee dingen. Om te begrijpen van wat er gebeurd was en mezelf te blamen van wat ik verkeerd gedaan heb. Ja, dus de verantwoordelijkheid van wat heb ik allemaal verkeerd gedaan. Dat heeft ertoe geleid dat ik in een soort overtreffende trap ben gegaan om het weer goed te maken. Dus ik ben bloemen gaan sturen, ik ben gaan mailen, ik ben gaan appen. En dan allemaal lief, hè? Dus lief, hè? En hoe liever ik werd, hoe botter zij werd. Dus het tegenovergestelde bereikte ik, waarbij ze op een gegeven moment mij ging dreigen dat ze aangifte ging doen bij de politie wegens stalking. En ik ben later er pas achter gekomen, pas veel later, dat toen zij op 15 maart de relatie met een klap, dat ze de deur dichtgooide, beëindigde, zij 3 weken later alweer in een nieuwe relatie stapte, die ze ook 3 maanden volgens hetzelfde proces heeft doorlopen, voordat ze dus weer op social media ging staan, waar ze de hele wereld informeerde over het feit dat zij een nieuwe relatie had. En dat had ze bij mij gedaan, een jaar daarvoor, eigenlijk in dezelfde periode, waarbij meer dan 284 mensen haar feliciteerden met het feit dat ze dus die nieuwe relatie met mij had. En exact een jaar later, eenzelfde grote hoeveelheid mensen die haar feliciteerden met het feit dat ze een nieuwe vriend had. En ze had haar hele de Facebook, tijdlijn, alles, had ze opgepoetst en ze had een nieuwe realiteit, dus een nieuwe film gemaakt. Ze had een nieuwe persoonlijkheid gecreëerd, ja, met een ander kapsel. En dus haar hele verleden, hele historie had ze gewist en ze had een hele nieuwe historie opgebouwd. En toen is ze, terwijl ze dat deed, brak ze in mijn privéleven. In mijn telefoon, want ik was opnieuw gaan daten. Dat lukte voor geen meter, want ik zat emotioneel totaal kapot. De reden waarom ik dat deed, omdat ik niet alleen wilde zijn. Ik was zo alleen, ik werd gek van de eenzaamheid.
Vanuit hun kring.
En het onbegrip. En zij ging die dates benaderen. En met die informatie ging ze mijn kinderen benaderen. En vervolgens ging zij mij provoceren, want ze had mij geghost op alle mogelijke digitale kanalen. Want ze op een gegeven moment stukjes bij beetjes die digitale kanalen ging openzetten, zodat ik eind juni, begin juli zag dat ze een nieuwe relatie had. Waarbij zo'n volledige intimiteit dus op social media ging staan. Ik heb een nieuwe vriend. Je hebt
wat
geen...
deed dat met jou? Weet je dan al?
Ik ging kapot. Ik ging helemaal kapot. Ik was zo geschokt en ik was zo verdrietig dat ik ook binnen, omdat ik in die datawereld zit, binnen 5 minuten wist wie die nieuwe vrijer was. Ik wist precies wie het was. En toen dacht ik mezelf, oké, dit type heb jij dus uitgezocht na 3 weken. Dus het betekent dat hij eigenlijk al op de bank heeft gezeten.
De reservebank, hè?
Ze kenden hem al veel eerder. Ja. En dus, die heeft ze dus gewoon van de bank afgetrokken. En daar is mee in een hele heftige relatie gegaan. En vervolgens heb ik daar toen een afscheidbrief gestuurd, een mail gestuurd, die ik naar haar heb gestuurd. En ook naar haar familie. En vervolgens heeft ze op basis daarvan aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens stalking. En ik kreeg vervolgens politie aan de deur. Want wat had ze nou gedaan? Ze was in de slachtofferrol gaan zitten. En ze had zichzelf geportretteerd als het slachtoffer van een nietsontziende rokkenjager. Dus ik ben pas maanden later ben ik achter de aangifte gekomen. Waarom? Omdat de politie, ik weet niet hoe het in België is in Nederland, stalking wordt in Nederland, is een woke onderwerp geworden. Waarbij je als man gewoon met 10-0 achter staat. Mijn hoor en wederhoor is in het hele proces verbaal weggemoffeld. Mijn aangifte tegen haar wegens digitale huisvredebreuk is weggemoffeld. Ze hebben haar de kans gegeven op basis van mijn hoor en wederhoor verhaal haar verhaal aan te laten passen. En dat heeft uiteindelijk geleid door een dagvaarding en een proces bij het Openbaar Ministerie. Dus in de rechtbank. Als je dat verhaal leest, Dat is het verhaal van Gone Girl ten voeten uit. Slachtofferrol. Ik word weggezet als de rokkenjager, als de nietsontziende narcist. Dus ik word geportretteerd als de narcist die haar op een haar heb belazerd met allerlei vrouwen. Zelfs mijn eigen vrouw waar ik mee getrouwd ben geweest, hè, heeft ze meegenomen. Ze heeft een dusdanig verhaal in elkaar gedraaid. Eigenlijk heeft ze gewoon de roeping misgelopen. Ze had cineast moeten worden. Ze had gewoon een film kunnen maken. En dan was hij nog succesvol geworden ook.
Mm-hmm.
Nou, wat is mijn redding geweest? Mijn redding is geweest een paar dingen. Dat ik mij ben gaan realiseren dat ik in de handen ben gekomen van een narciste die al... En dat is een belangrijk kenmerk, want je hebt meerdere soorten narcisten.
Ja.
Deze dame heeft denk ik al 30 relaties gehad. Allemaal kortstondige relaties. Die allemaal op basis van dezelfde problematiek, hè, dus OCD, intimiteit, is stuk gelopen. En iedere keer volgens hetzelfde patroon. Of er waren mannen die net iets slimmer waren dan ik, of hun emoties beter onder controle hadden, en die haar hebben gedumpt. Die afscheid hebben genomen. Die dachten van, parte tante. Wat ik eigenlijk in de beginfase ook had moeten doen. Afscheid nemen. Deze
ja, maar uiteindelijk gaat dat heel vaak. Dat gaan mensen geweest zijn die sneller hun grenzen konden aangeven. En ja, naar alle waarschijnlijkheid.
Exact. Ja, die konden hun grenzen aangeven. Dat is ook een van de fouten die ik gemaakt heb. Ik heb niet naar mijn intuïtie geluisterd. En ik heb, me zwa ik ben, ik heb mijn grenzen niet goed aangegeven. Ja. Wat heeft mij gered? Dat is dat ik daarover na ben gaan denken. Ik heb mij tot jou gericht. Dat is een hele goede coaching geweest, omdat jij coacht vanuit uit het leven gegrepen. Dus het is niet academisch en wetenschappelijk wat je doet, maar wat je doet is vanuit de emotie, vanuit het gevoel, vanuit de beleving, het zelf doorleefd hebben, waardoor je dus je de connectie kan maken. Kijk, je kan naar een psycholoog gaan, die pakt DSM 4 of 5, pakt die erbij, en dan zoeken ze het hoofdstuk narcisme. En dan krijg je dus een wetenschappelijk verantwoord door psychologen geschreven verhaal. Die boeken kan je met stapels krijgen bij de boekhandel. En dat is best interessant om te lezen. Alleen het geeft niet de verbinding. Omdat je je eigen verhaal maar gedeeltelijk kan toetsen.
Mm-hmm.
Omdat wat je doorleefd hebt toch op een bepaalde manier altijd wel weer uniek is. En ook de situatie is dat een gemiddelde psycholoog er klinisch naar kijkt.
Ja.
Dat is heel iets anders. Dus jij hebt mij toen op weg geholpen om dat proces te doorgronden. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Het was zo ernstig met mij dat wanneer ik ook een dame ontmoette in het datingcircuit, dat die dames dus doodziek van mij werden, omdat ik het altijd over haar had. En toen ben ik uiteindelijk tegen een dame aangelopen en die heeft mij daar doorheen geloodst. Het is mijn huidige vriendin. Die heeft zichzelf een belangrijk gedeelte weggecijferd. En die heeft mij door dat proces heen getrokken. Op een absoluut unieke wijze. Is dat ik zo in de hindsight. Zo op helikopterniveau ben terechtgekomen. Dat ik exact kan reconstrueren wat er gebeurd is. Waarom het gebeurd is en wat ik er fout aan gedaan heb. Waar ik de fouten gemaakt heb. En daar word ik nu gruwelijk voor gestraft, omdat ik nu met een advocaat bezig ben om me te verdedigen tegen allerlei aantijgingen. Me moet verdedigen tegen politie en openbaar ministerie, die ze allemaal om de vingers heeft weten te draaien. En dat ik naar alle waarschijnlijkheid tegen een juridische aantekening aanloop. Terwijl ik gewoon niets aan stalking gedaan heb. Zij heeft mij gestalkt gedurende een jaar. Ze heeft mij emotioneel uitgehold. Financieel vind ik het helemaal niet belangrijk, want ik kon het allemaal makkelijk betalen. Maar dat er mij iets is overkomen van, ik denk van, daar had je zelf iets aan kunnen doen.
Ben je niet bang om jouw verhaal te delen? Want ik denk dat veel mensen zich nu afvragen.
Ja, ik noem geen naam, hè?
Nee.
Kijk, ik denk dat justitie heeft geen idee wat narcisme is. Die herkennen ook dit soort patronen niet. Kijk, de gemiddelde politieambtenaar in Nederland heeft een MAVO-diploma. Heb ik gewoon geen idee. Die mensen zijn eendimensionaal en rechtlijnig. En zijn dus niet eens in staat om dit soort dingen te doorgronden. En dat betekent gewoon dat je je dus tegen een systeem moet verdedigen, wat gewoon de regels, de wetregels, simpel interpreteert. De meeste rechters in Nederland zijn vrouwelijk. Zien de stalking als een bedreiging van de vrouw. Er is nog nooit aangifte gedaan tegen een vrouw die mannen stalkt.
Ik weet niet, nee?
Nee, dat is er niet. Er zijn geen aangifte tegen vrouwen die mannen stalken. Er zijn alleen aangifte van mannen die vrouwen stalken.
Wist ik niet.
En wat is stalking? Hè? Als je dus de juridische betekenis kijkt van stalking is, dat is heel heftig. Het enige wat ik gedaan heb, ik heb haar bloemen gestuurd. Ik heb haar een ballon gestuurd met haar verjaardag. Ik heb haar berichtjes gestuurd van ik hou van je, want ik wil met je verder. Ik heb een psychologisch rapport laten schrijven over wat ik eraan zou moeten doen om haar weer terug te winnen.
En wat kwam daaruit?
Ik heb nooit voor de deur gestaan. Ik heb haar nooit vervelende berichten gestuurd. Ik ben alleen maar lief en aardig voor haar geweest.
Ik heb een vraagje. Heb jij het idee, kun je eerst vragen, heb je al eerder te maken gehad met narcisme en geloof je daarin dat je bepaalde patroon in dat je in een patroon van narcisme terechtkomt vanuit een stukje opvoeding of heb je daar of volg je dat niet? Wat is jouw
Ah, dat
ervaring
is een goede
hierin?
vraag. Hè? Kijk, blijkbaar is het zo dat je die dingen allemaal een keer moet doorleven. Om te begrijpen wat de kenmerken zijn van narcisme. Kijk, zo zeggen wij leven in een narcistische samenleving. Die in toenemende mate narcistischer wordt. En dat heeft alles te maken met ikke. Dus iedereen gaat A voor het plaatje. Dat is ook een kenmerk van al die dating sites. Dat die voor 99% worden ingevuld door het plaatje. Dus je kijkt tegen een plaatje aan, vervolgens leer je een persoon kennen die zich beter voordoet dan dat ze in werkelijkheid zijn. Want alle mensen, mannen en vrouwen, die op datingsites staan, op onze leeftijd, hebben een rugzakje. Hebben allemaal negatieve ervaringen opgedaan en willen dolgraag een nieuwe relatie. En doen zich veel beter voor dan dat ze werkelijk zijn.
En
En
welke tip heb je hiervoor om dit te doorbreken?
goede vraag te stellen, naar je intuïtie te luisteren en je grenzen aan te geven.
Yes,
Je
goed zo.
grenzen aan te geven. En je intuïtie waarschuwt jou als geen ander waar je grenzen liggen. Kijk, en ik heb een ongelooflijk goed ontwikkeld analytisch gevoel. Ik kan zakelijk alles analyseren en ben daar iedereen altijd in de baas. My God, wat ben ik op mijn gezicht gegaan? Wat heb ik een fout gemaakt om mijn intuïtie uit te schakelen? Ja, maar ik
Kan niet
was.
over fout maken. Nee. Fout maken is niet echt wat we
Ik was ook heel
bedoelen.
kwetsbaar, hè?
Ja,
Mijn ziekte, mijn tweede relatie. Ik wilde zo graag. Ik werd verblind door de wijze waarop zij mij tegemoet trad. En ik heb mij ook. Kijk, ze manipuleren je op een ongelooflijke subtiele wijze. Ze hebben super ontwikkelde sensoren.
Ja, en weet je wat dat ook een tip is? Gaan daten vanuit hunkering is nooit een goed plan.
Ja.
Dat is ook zo eentje.
En hè, kijk, de vraag die jij mij stelde, wat zijn de lessons learned? En ik heb dus ontdekt in mijn vriendenkring dat daar mensen rondlopen met een narcistisch profiel. En je herkent het op een gegeven moment. Hè? En je ziet het ook bij jonge mensen, bij kinderen, die hun ouders manipuleren. Op hun omgeving manipuleren. Dus op een gegeven moment word je eigenlijk van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Dat is de hoogste fase. En dat doe je in een no tempo. Ga je door de evolutie heen, dat je onbewust bekwaam wordt in het onderkennen en herkennen van dit soort gedragspatronen. En voor mij is het heel belangrijk, omdat ik nu ook geleerd heb hoe ik ermee om moet gaan.
Voel jij je een slachtoffer?
Ja, ik voel mij. Ja, ik heb wel. Ik ben wel de vernieling ingegaan. Ik ben wel de fuik ingelopen. En ik ben nu bezig met de besluitvorming. Dat ik zeg van. Ik laat het erbij. En ik ga over tot mijn laatste wapen en dat is negeren. Dus dat ik dus helemaal af ga sluiten. Dat ik mij ga concentreren op de leuke dingen des levens. Ik heb prachtige kinderen. Ik heb een onwijs leuke, lieve vriendin. Ik heb een mooi bedrijf. Ik woon mooi. En ik heb een prachtig leven. Oké, weet je, ik ben een keer een doodlopend straatje ingereden. In een verkeerde wijk. Ze hebben de velgen van mijn auto afgejat. En ik sta in mijn korte broek weer terug aan het begin van de straat. Met twee blauwe ogen. Cut your losses en leer ervan. Dus ik voel mij geen slachtoffer, maar my God.
Je
Kijk,
kan het ook
zeg
zien
maar.
als lessen die je te leren had,
Wat
hè? Zoals
een
ik altijd
leven zeg.
zeg. Ja. Het zijn eigenlijk lessen die je te leren had. Hè? Zoals ik altijd zeg, het zijn de keien op jouw weg die opgeruimd nog dienden te worden. Klopt het? Ja, hè?
Ja. Kijk,
Ja.
het positieve ervan is dat, kijk, wat heeft het opgeleverd? Dat is een goed. Wat het opgeleverd heeft, is dat ik er een stuk scherper door geworden ben in mijn mensenkennis. Een stuk nuchterder en ontnuchterd ben ten aanzien van de mensen waar ik mee omga. Ten tweede is dat ik ben van huis uit een zeer optimistisch mens die de neiging heb om vanuit het goede te kijken naar mensen. En dat ik nu geleerd heb om veel eerder mijn grenzen te trekken. Te kwalificeren. En mensen onmiddellijk te confronteren met de gevoelens die bij mij onbehagen oproepen.
Ja, ook durven vragen van dit voelt niet goed voor mij.
Ja, dit voelt niet goed voor mij en dit doen we dus niet. Ten derde is dat het mij een prachtige relatie heeft opgeleverd met een super empathische vrouw, die heel slim is, maar die vanuit haar gevoel acteert. En dat wij, en wat zij doet, en dat is nog nooit iemand gelukt, zeker in mijn verleden niet, om de liefde en de warmte die diep in mij zit, om die naar boven te halen. En eigenlijk moet je het zien als een put waar jarenlang een heel dik deksel op gelegen heeft. En dat ze die eruit getrokken, die het deksel eraf gehaald heeft, alle rotzooi is eruit gekomen bij de narcist. En het vele verdriet wat ik een jaar lang heb meegemaakt, want ik ben eraan kapot gegaan. Ik kon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik kon niet eten, ik kon niet ademen, ik kon niet leven, ik kon niet denken, ik kon helemaal niks.
Dit
En
is
nu.
ook de reden waarom ik jou durfde dat ik jou uitnodigde voor een podcast, omdat als ik jouw weg bekijk van waar jij komt en waar jij nu staat, het is, nee, mensen horen jou nu, maar je was helemaal anders, hè? In 9 maanden geleden ongeveer, denk ik. Top.
Mijn kinderen maakten zich grote zorgen dat hun papa, hun held, de man die alles kon, als een klein kind in de hoek zat en die helemaal kapot was. Ik bedoel, echt helemaal stuk. En toen heb ik mijn nieuwe vriendin leren kennen en dat was voor mij op een of andere manier een vonk, een energievonk, waarbij ik eigenlijk in een razendsnel tempo dat ben gaan opbouwen. Wat gebeurt er nu? Het is heel interessant. Vorm van narcisme. Narcisten laten je niet los. Ze blijven je beheersen. Dat blijven ze doen. Wat ze dus nu gedaan heeft, is dat ze afgelopen maandag opnieuw aangifte heeft gedaan bij de politie wegens stalking. Omdat ze zelfs mensen in mijn privékring, die ik al 35 jaar ken, dusdanig heeft bewerkt met verhalen, dat die dus een valse verklaring tegen mij hebben afgegeven in het politiedossier. En ik dus die mensen die ik heel goed ken, heb benaderd van, waarom doe je dit nou eigenlijk? Alleen al die vraag van waarom doe je dit, is aanleiding om een nieuw proces te beginnen. Dus wat je leert is dat ze scrupeloos zijn. Ze zijn scrupeloos. En wat je dus leert is dat je dus absoluut alle kanalen dicht moet zetten. Je niet moet laten provoceren. Want ze zijn bezig om je zo lang mogelijk, om je, als ze je niet kunnen krijgen, maken ze je kapot. Of ze proberen je terug te krijgen. En als ze je niet terug kunnen krijgen, zeker als je ze exposed hebt, dan maken ze je kapot.
Welke gouden tips zou jij geven aan mensen die nu net ontdekken, die dus Net ontdekken dat het te maken heeft met narcisme.
Dus in eerste instantie is een cognitief proces. Is dat je eerst moet begrijpen, en dat moet je lezen. Je moet lezen, dan moet je een boek over lezen, of dan moet je die film Gone Girl maar eens bekijken. Dan ga je begrijpen, omdat dan je eigen film over de film van het boek en over de film van Gone Girl heen kan leggen. En dan ga je parallellen zien. En dan ga je zien dat die parallellen dus ook betrekking hebben, omdat narcisme altijd volgens een bepaald patroon acteert. En dan ga je je eigen film zien en dan ga je zelf zien wat is gaslighting, wanneer vindt dat plaats. Ja? Dat jij trofee bent, dat je in de devaluatie en dat je dus in de dumping proces terechtkomt. Ben jij de hippie of ben jij de leeggelopen batterij of ben je de pleaser? Ja? En wat je ziet is dat je in drie rollen tegelijkertijd kan zetten.
Ja. Ik moet nog altijd. Ik lach nu omdat ik me herinner dat ik jou zei, dat jij zei, ik heb mezelf nooit als hippie gezien, weet je nog?
Ja. Ja. En dus dat betekent dat op het moment dat je dat gaat herkennen, dat betekent dat je dus ook bewust onbekwaam bent.
Mm-hmm.
Dus dan ben je de eerste fase, of ga je van onbewust naar onbekwaam, ga je naar bewust onbekwaam. Dus dan ga je begrijpen waar je slachtoffer bent van geweest. Vervolgens ga je naar de bekwaamheid toe, omdat je het kan gaan besturen. En daar heb je tools voor nodig. Welke tools heb jij nodig om uiteindelijk een einde aan zo'n relatie te kunnen maken, want dat is het beste. Maar twee, dat je er heel hard uitkomt. En drie, dat je dus verder kan met je leven. Dus je moet reizen in drie tijden. Je moet vanuit het verleden naar het heden, naar de toekomst. En heel veel mensen blijven in het verleden zitten. Je ziet heel veel gefrustreerde vrouwen of gefrustreerde mannen die zo beschadigd zijn door de ervaring van die relatie, dat ze zeggen, ik wil nooit meer een relatie. En blijven vanuit die frustratie, blijven ze hangen in dat verleden en verwerken het verdriet niet. Want blijven maar projecteren.
Ja, dan, dat zijn eigenlijk diegenen die in de slachtofferrol blijven zitten.
Blijven hangen in die slachtofferrol en gaan projecteren dat alle mannen zijn slecht. Ja, alle mannen gaan vreemd. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Maar dat betekent gewoon dat je dus blijft hangen in die fase. Je komt daar dus niet meer uit. Je moet daaruit komen. Ja, moet. Maar als je verder wil met je leven, je wil een gezond, gelukkig en leuk leven hebben, dan is natuurlijk niks leuker dan een leuke partner hebben. Hè? Man, vrouw of in welke context dan ook. Maar dat je dus een partner hebt waarmee je dus je leven kan delen en heel veel plezier hebben. Je kan ook alleen verder gaan in het leven. Maar desalniettemin, als je zou besluiten om alleen verder te gaan, dan moet dat wel gebeuren vanuit een goed karma. En vanuit een slecht karma gaat het niet werken.
Ja. Heb jij het gevoel dat jij de problemen die jij had op het moment dat we elkaar leren kennen, dat je deze opgelost gekregen hebt? Ik weet het antwoord nooit.
Nou, ik merk dat door de laatste ontwikkelingen, omdat zij scrupeloos is, dat mijn gezondheid daar ernstig onder te lijden heeft. Dus dat ik dus nu onder behandeling ben om die stress die leidt tot stofwisselingsproblemen. Dat is apart, hè? Cortisol is een hormoon, een stresshormoon, wat door deze vorm van mishandeling in je lichaam ontstaat.
Ja, ik heb daar een podcast over gemaakt, hè, trouwens. Ik dacht, de sloophamer, nee, de sloophamer van narcist, nee, welke was het nu weer? Ik weet het niet meer. Dat is eigenlijk waar ik het gelukshormoon kan en het ongelukshormoon kan bespreken. En dat we echt de narcistische spiegel die we voorgehouden krijgen door narcistisch misbruik, waaronder de aanmaak van cortisol, dat we echt niet doorhebben welke invloed en welke gevolgen dit heeft op onze gezondheid. Het is desastreus. En je raakt cortisol niet zomaar kwijt.
Je raakt het niet kwijt. En bij mij heeft het geleid tot problemen in mijn stofwisseling. Ik heb er tinnitus door gekregen. Mijn suikers die gaan de hele dag als gek heen en weer. Dus ik ben nu bezig om met mijn internist de suikers onder controle te krijgen. Mijn bloeddruk onder controle te krijgen. En zodat ik ben volop aan het sporten. Ik sport dagelijks. En ik eet gezond. Ik ga op tijd slapen, dus ik doe er alles aan om mijn leven onder controle te krijgen. Maar zo fnuikend werkt cortisol, is dat het je hele lichaam overhoop haalt. En ook wat ik dus nu meemaak, is dat ik nu op een kruispunt sta van, ga ik met haar het gevecht aan via het Openbaar Ministerie? Of besluit ik er een punt achter te zetten, omdat ik toch internationaal aan de slag ga in Dubai en dergelijke. En dat ik denk van, ik gooi het boek helemaal dicht. What the heck? Wel, ik ga verder, want ja, weet je, een voetbalwedstrijd moeten winnen met 10-0 en je krijgt geen voetbal mee, dat is niet handig.
Maar even terugkeren op die cortisol, daar doe je dat dus effectief goed, hè? Dus de cortisol die opgeslagen wordt in jouw lichaam, blijft constant nog aangemaakt. Je raakt niet na 6 maanden uit zo'n patroon. En je kan dit enkel uit je lichaam krijgen door te bewegen, wat jij dus nu ook doet. Alleen merk je daar niet direct resultaat van. Dit duurt echt maanden alvorens je dat level gaat naar beneden krijgen. Dus eventjes dat terzijde. Hoe heb je eigenlijk onze online, want sommige mensen zeggen van online is zo raar om gecoacht te worden. Hoe heb je dat ervaren?
Ja, dat gaat prima, want uiteindelijk gaat het om de communicatie. Het is een cognitief proces. En ja, ik heb dat als heel prettig ervaren. Kijk, jij zit in Brugge, anders moet ik helemaal naar Brugge toe. My God. Maar dit werkt uitstekend, hè? Omdat je, als je dan ook maar oefeningen mee krijgt, je krijgt handvatten mee om daarmee aan de slag te gaan. En door ook te lezen, hè, door de juiste literatuur naar je toe te trekken. En wat leuk is, hè? Als je dus op je telefoon, hè, bijvoorbeeld op Instagram, zie je dat er heel veel postings zijn over narcisme. Zijn er duizenden. En het leuke is namelijk dat iedere keer een andere meneer of mevrouw het verhaal vertelt over zijn ervaring op het gebied van narcisme. Het zijn veelal Amerikaanse, Engelse ervaringen. Maar, en dat is een, eigenlijk is het een vorm van neurolinguistisch programmeren, het is een vorm van NLP, is dat je in eerste instantie gaat onderkennen dat je slachtoffer bent, hè, B, dat je dus het patroon onderkent, C, is hoe jij erop gereageerd hebt en nog daarmee bezig bent, en uiteindelijk, je kunt het alfabet af gaan lopen, maar het is dus een proces, dat je op een gegeven moment ook ziet hoe je eruit kan komen.
Ja, het ding is altijd, je kan narcisme ontdekken, hè? Maar dan is de vraag, wat ik heel vaak merk, ze herkennen op een bepaald moment dat ze te maken, het aha-momentje, ze herkennen dat ze te maken hebben met narcisme, maar dan moeten ze er ook iets mee doen. Mensen gaan heel vaak dan nog in de ontkenningsfase gaan zitten. Dat is een
Absoluut.
cruciaal moment, vandaar dat
Tuurlijk.
ik, ja.
Tuurlijk. Tuurlijk. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben door al die fases heen gegaan. En ik ben nu zover, want ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Kijk, ik ben een nieuw leven begonnen. Ik heb een nieuwe relatie. En ben met mijn werk bezig. En ik maak natuurlijk altijd de moeilijke dingen mee die iedereen dagelijks meemaakt in zijn leven. En, maar het feit dat ik dus wederom tegen een soort Hamas-aanslag aanloop, ja, dat verstoort niet alleen mijn leven, maar dat verstoort ook mijn gezondheid. Zodat ik mij wederom moet herpakken om ook dit weer het hoofd te bieden.
Dit is nog een stukje healing traject die af. Je hebt het al op een behoorlijk snel tempo afgelegd, dit healing traject. Maar uiteraard, je kan niet verwachten dat je dit allemaal opgelost krijgt in 6 maanden. Hè. Dat gaat niet
Maar je moet
gebeuren.
zodanig goed je grenzen bewaken, want op het moment dat jij dus met een advocaat in de slag gaat, kijk, 9 van de 10 advocaten, dat is in België ook, zijn urenschrijvers die op een mechanische manier met jou omgaan als cliënt. Maar die zich dus niet willen, die niet gepassioneerd voor jou aan de slag gaan om je te beschermen tegen dit soort criminelen. Hè? En het zijn pathologische criminelen. En ze weten wat ze doen. Ze weten heel goed wat ze doen. Want ze hebben het namelijk al veel vaker gedaan. Het zijn recidivisten. En ze hebben experts, het zijn experts in het manipuleren van mensen. Maar ze doen het namelijk al hun hele leven. Van kleins af aan. Dus het zijn, je hebt te maken met een expert. En als jij dat nog nooit gedaan hebt in je leven, en dat is de eerste keer dat je daar tegenaan loopt, dan sta je met 10-0 achter. En dan kan je gestudeerd hebben en dan kan je ervaring hebben als zakenman. Zij zijn de professional en jij niet. En dan komt het er uiteindelijk op aan om uit de klauwen te komen van dit soort types. Hè, want ze doen voorkomen alsof ik haar stalk, hè, dat zij last heeft van mij. Maar wat niemand in de gaten heeft, is zij op een super subtiele wijze bezig is om mij met afstandsbesturing te besturen. Doordat ze dag en nacht in mijn geest zit. Dag en nacht zit ze bovenin. Nu nog steeds. Dan weer een dagvaarding. Weer de politie aan de lijn. En je praat tegen de muur, hè?
Grote probleem is, ik noem dat altijd de jager en het konijn. Er zijn bij jou nog stukjes te helen. Allee, dat weet jij ook, hè? Jij hebt blaas nu noemen, dat is toch. Dus, en wat weten zij? Zij weten nog altijd instinctief, niet intuïtief, maar instinctief weten zij wanneer jij nog geraakt kan worden. En dit is nog het klein stukje helingproces die jij nog door moet. Maar oké, okay, als we zien van waar dat je komt.
Kijk, het punt is namelijk, we leven in een digitale wereld. Zij weet dat ik een nieuwe relatie heb. Zij ziet dat ik gelukkig ben. Zij ziet dat ik dus mijn leven weer oppak. Dan is er toch niks leuker dan proberen dat te bederven?
Dat hebben we besproken.
Op een subtiele wijze. Dan ze spelen het super vals. Kijk de film Gone Girl. En dat is natuurlijk wat extremer neergezet. Maar zo gebeurt het wel.
Wat een gesprek. Ik vind het wel een ontzettend mooie woord bij jou. Ik weet niet, heb jij nog dingen dat jij zoiets heel belangrijks dat je zegt van dit wil ik echt nog delen? Of ik ben gewoon aan het kijken naar de tijd, omdat ik weet dat jij meteen een nieuwe vergadering in moet. Dat ik dacht van ik pik even in op
Nee,
jouw
ik denk
verhaal.
dat we in grote lijnen denken we alle aspecten. En ik heb dit heel open, dus ik heb geen namen genoemd. Dus we stellen, dus, maar dit is wel een uit het leven gegrepen echt verhaal. Dus het is niet gefantaseerd, maar dit is echt gebeurd. En ik stel me daar kwetsbaar mee op. En waarom doe ik dit? Wat is de reden waarom ik dit doe? Omdat er heel veel mensen in dit soort situaties terugkomen. En narcisten zijn pathologisch besmet. Het is ook genetisch. Dus je kan het doorgeven. En je ziet in de familie altijd weer lijnen lopen van de ene narcist die weer terugkomt in kinderen of kleinkinderen, waar je denkt van de drie kinderen heeft de één heeft het er. Heel apart. Ik doe dit omdat ik de mensen de ruimte wil geven. En de mogelijkheid wil geven op basis van dit relaas om zelf te gaan ontdekken. Hè, en het begint met een soort Perzisch tapijt waar één draadje loszaakt. En ik hoop dat ik daarmee een draadje kan aangeven waar je aan kan gaan trekken. En dat je dan op een gegeven moment het tapijt kan ontrafelen. En je eigen verdriet en je eigen ervaringen kan ontrafelen, zodat je het kan reconstrueren, zodat je het kan plaatsen en compartimenteren om ermee aan de slag te gaan. En dat je dus je leven weer op orde krijgt.
Dit is een mooie boodschap, is inderdaad zo. Je kan, wanneer je net ontdekt dat je te maken hebt met narcisme, dan kan alles heel uitzichtloos lijken, hè. Je zit echt in die rouwfase, in het emotionele stuk, waarbij je denkt, oh my god, als je daar later op terugdenkt van, oh my god, hoe heb ik gereageerd op wat ik toen. Maar uiteindelijk is dit nodig en het mooie, dit daar wil ik eigenlijk graag mee eindigen, het mooie is eigenlijk dat je inderdaad kan helen van narcistisch misbruik. Is jouw weg, ik denk dat wij een proces blijven meemaken. Wij zijn
Het is een
niet
proces.
af. Het is een proces en je bent nooit af, zeg ik altijd.
Nee, maar je leeft verder met de littekens die je hebt opgedaan in je leven. En die littekens, dat is ruw vlees. Ja? En die heb je nou eenmaal opgelopen. Maar het zijn twee dingen met littekens. Je kan erin blijven hangen, dan blijft het een eeuwig litteken. En dan Dan is het litteken jou de baas. Of je leert ervan en jij wordt het litteken de baas. Zodat het een les is voor de rest van je leven. Dat je nooit meer in zo'n relatie moet stappen. Niet alleen in liefdesrelaties, maar ook in zakelijke relaties. Als je
Ja,
gewoon
dit
de
is zo.
baas
Dit
bent.
trek, dit, we trekken het altijd op één, alleen relationeel, maar dit
Er
is
zitten
zo
meerdere
licht
facetten.
niet.
Tussen vrienden,
Ouders.
zakenrelaties, privérelaties. Loop je tegen mensen met dit soort gedrag en het is te herkennen. Je herkent het. Een van de belangrijkste dingen die ik mee wil geven voordat ik afsluit. Het beste waar je het aan herkent, zijn de ogen.
Ja,
Je
ik
ziet het
bij
aan
hoor. Je hoort dat het
aan
dan.
hun ogen. Als je van die glazige ogen hebt, hè, je ziet het aan de ogen, die leeg glazen ogen, dan weet je dat je daarmee te maken hebt. Want ze voelen namelijk niks. Ze zijn berekenend. Ze zijn superslim. Superslim. Ze hebben supersensoren.
Ze
Oh
hebben
my
een
god.
IQ, maar niet EQ, hè?
Exact. Hè? En dat wil niet zeggen dat ze allemaal gepromoveerd zijn. Er zijn ook mensen met lagere opleiding. Maar ze hebben dat onderdeel. Het is een vorm van autisme. Wat als een soort Asperger zich heeft ontwikkeld. Waarbij ze dus superieur zijn op dat terrein. Het zijn experts. Het zijn professionals. Hè? En ze zijn dus ook heel erg goed in het. Hè, dus in mijn geval was deze dame een secretaresse. En dat deed ze dus ook uitmuntend. Omdat ze heeft van haar persoonlijke pathologie haar vak gemaakt.
Wat denk je? Wat vond je ervan? Was...
Ja, ik vind het leuk om dit te doen. Kijk,
Ja.
ik heb veel interviews. Dus ik vind het altijd leuk om over dingen te praten die me echt raken. Hè? Dus ik ben een zeer gepassioneerd mens. Dus ik kan over mijn vak heel gepassioneerd praten. Maar deze levenservaring heeft mij zo geraakt dat ik ook bereid ben om die ervaring, levenservaring, en hoe kwetsbaar het ook is, wat mensen er ook van mogen denken. Hè? Want mensen hebben allemaal zo hun eigen moraliteiten. Ja, maar dat moet ze allemaal lekker zelf weten. Ik vind het volslagen onbelangrijk wat mensen van mij vinden. Het gaat erom wat ik van mijzelf vind. En dat is 100 keer belangrijker. En ik deel mijn gepassioneerde levenservaring. Doe er wat mee. En doe er je voordeel mee. Ik
Ja,
ga eruit.
mooie woorden. Ken, dank je wel voor het
Oké.
gesprek. Wij horen elkaar nog, hè.
Okay.
Tada,
Doei.
tada. Mocht je na het beluisteren van Ken zijn verhaal denken van oh my god, ik heb ook ontdekt dat ik met narcisme te maken heb en ik ontdek ook puzzelstukjes, maar ik krijg ze niet geplaatst, dan kan je contact met mij opnemen. Ik adviseer jou alvast om mijn e-book eens te downloaden. Die staat online op mijn website, een gratis e-book. Ik denk 38 pagina's, 35, ik weet het niet. Maar daar deel ik een stukje van mezelf, mijn wegje van narcistisch misbruik, en geef ik jou ontzettend veel inzichten. Dus zeker ga naar www.hoofdbreker.be en dan ga je daar bovenaan zien staan download e-book. Oh ja, en terwijl we toch bezig zijn, wil je mij een groot plezier doen, want ik vraag dit te weinig. Wil je mij een groot plezier doen, dan kan je eventjes bij de reviews 5 sterretjes geven. Ik weet, Apple Podcast is een andere, moet je dat op een andere manier instellen dan dat je dat doet bij YouTube. Maar die 5 sterretjes zouden mij echt een groot plezier doen. Ik waardeer jou enorm daarvoor om te stijgen in de ranking en op die manier nog meer mensen te kunnen bereiken. Voor nu, rest mij jou nog succes te wensen met datgene wat je ook aan het doen bent op dit moment. En weet, de narcist of narciste, die kun je niet veranderen.